In de preek willen we in het bijzonder nadenken over de versen 12 en 13 van Filippenzen 2. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het algemene thema van de preek is samen verder in de sportschool van het geloof. We hebben samen de Heer Jezus ontmoet, geproefd. En hoe gaat dat dan verder in de christelijke gemeente? Hoe ga je dan praktisch met elkaar om? Wat is dan het allerbelangrijkste volgens de apostel Paulus? Nou, daar horen we vanavond het een en ander over. En soms is het zo dat je dan wel hoort hoe het moet, maar gemotiveerd moet worden waarom je dat dan zou doen. Ja, papa, waarom dan? En dan moet papa het gaan uitleggen voordat je het doet. Nee, eigenlijk zou het gewoon moeten willen, maar wij mensen hebben vaak iets extra's nodig. En de apostel Paulus die legt ons uit waarom je het op de manier van de Heer zou moeten willen doen. En hoe dat gevolgen heeft voor je levensstijl. En dan nog één of twee praktische opmerkingen over het functioneren van de gemeente. Ja, dat is een moeilijk vers voor veel van ons, wat we nou net gelezen hebben. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven? Kan dat? Sommigen van ons zouden zeggen, nee, dat kan toch niet, dominee, dat moet de Heere God doen. Hij werkt onze zaligheid. Het is door het geloof alleen en dat is ook nog een gave van God. Dus ik kan mijn eigen zaligheid helemaal niet werken. En hoe ik ook probeer, zelfs met vrezen en beven, dat gaat niet lukken, want het is de gave van God. En God die kiest uit aan wie die het geloof geeft. Dus dit is eigenlijk iets wat op het terrein van de Heere God licht. Ja, waar zijn we mee bezig als we er zo mee omgaan? Beseffen we dan wel dat we eigenlijk bezig zijn om de Bijbel weg te verklaren? Hier zegt de apostel Paulus namens de Heer Jezus, hij is een gezondene van Christus, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dus kennelijk kan dat niet alleen. Het moet ook. Het is een apostolisch gebod dat u en ik dat moeten doen. Dat je uiterste best moet doen om je zaligheid te werken. Ik denk dat de verwarring bij ons ontstaat uit de verwarring tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Dat kan ik ook eenvoudig zeggen, dat wil ik ook graag, want anders dan begrijpen jullie het niet. Rechtvaardigmaking, dat betekent dat de Heer Jezus je zonde wegdoet, dat hij je nieuw leven geeft, dat hij verlangen geeft in je hart om de Heere God te dienen, dat zonde voor je een probleem raakt en dat je dat aan de Heere God wil belijden. En dat je door het vertrouwen van de Heer, op de Heer Jezus te zetten, dat je daardoor rechtvaardig bent voor God. Dat is niet iets wat je zelf kan doen. Dan zit je eigenlijk in de ellende en moet je opkijken naar God en het van Hem verwachten. Dat is rechtvaardigmaking. Aan de andere kant gaat het dan ook verder. En dat noemen de theologen met een iets moeilijker woord heiligmaking. Dat betekent dat je je leven gaat bekijken en dan daar iets aan doen. Als er dingen zijn die de Heere niet behagen, dan ga je daarmee proberen af te rekenen. Ga je erover bidden, ga je proberen te stoppen. Goed, dan stuiker je nog wel 10 keer enzovoorts, maar er is een mate van groei. En de Bijbel die noemt dat heiligmaking. Dat is iets wat na de rechtvaardigmaking gebeurt. En als dat niet gebeurt, die heiligmaking, dan zegt de apostel Paulus, dan gaat dat mis. Dan kan je voor eeuwig verloren gaan. Dan was dat geloof, wat jij dan geloof noemde, dat was niet het echte geloof. Dat was een soort historisch geloof of schijngeloof of wat anders. Maar het echte geloof, dat levert vruchten op. Als je echt gelooft, als je het echt van de Heer Jezus verwacht, als hij echt je Heere geworden is, dan geldt dat wat noemt gij mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg. Nee, dan wil je graag doen wat de Heer Jezus zegt. Ja, natuurlijk de ene dag meer dan de andere. En als er een aantrekkelijke verzoeking is, dan wil je even wat minder. Maar dan toch. Dan ga je dat smalle pad bewandelen. En dat nauwkeurig doen. Daarom hebben we in de Heidelbergse catechismus het leerstuk van de dankbaarheid. Daarbij noemt de catechismus op heel verstandige wijze drie dingen waar we dan moeten naar gaan kijken als we het smalle pad bewandelen. Nou, een van de dingen die je dan gaat doen, waar het christelijke leven niet zonder kan, dat is bidden. Daarom bespreekt de Heidelbergse catechismus het Onze Vader. En jullie hebben vast wel eens gehoord dat het Onze Vader eigenlijk een soort patroon is voor gebed. Het is niet alleen een gebed wat je uit het hoofd leert, maar het helpt je ook om op de goede manier voor allerlei dingen te bidden. Dat je het niet vergeet, je begint te bidden voor het Koninkrijk van God. Dat, zoals de Heere God het wil, dat het op die manier gaat gebeuren, ook in jouw leven. En zo kan je die dingen één voor één afgaan. We moeten als christenen leren bidden. Dat is deel van de heiligmaking. En wat zegt de Bijbel? Zonder de heiligmaking in Hebreeën zal niemand het Koninkrijk van God zien. Dat is ook wat Paulus hier bedoelt. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Die heiligmaking, die moeten we serieus nemen. Als we dat niet doen, dan verbeelden we onszelf maar wat. Dan zijn we niet op het smalle pad. Dan hebben we verkeersborden gemist, want die zeiden toch echt met de 10 geboden en al die andere dingen in de schrift. Zo moet het. Kan je niet willens en wetens naast je neerleggen. Daarom kan Paulus dat dus zeggen. Werkt uw zelfzaligheid. Want de heiligmaking, daarin zijn we medewerkers van de genade Gods. We hebben ook in het strijden tegen de zonde de genade van de Heere nodig. En moeten hem aanroepen. En zonder zijn hulp kan het niet. En daarom hebben we alle psalmen, heel veel van die psalmen, die helpen ons om te bidden. In de strijd tegen de zonde. In het omgaan met de dingen die je op aarde meemaakt en die soms moeilijk zijn. Dat is een strijd. En daarom zegt Paulus op een andere plek ook, strijd de goede strijd van het geloof. Dus als christen, dan ben je eigenlijk soldaat geworden. Ben je in dienst genomen. En dan moet je ook gaan vechten tegen de duivel, tegen de wereld, tegen het eigen ik. En daarzonder gaat het niet, zegt Paulus. En dat is ook moeilijk. En daarom hebben jullie dit gebod nodig. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En daar is dan vervolgens de bemoediging bij. Dat hoef je niet alleen te doen. De Heere God die helpt. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat wil hij doen. Hij wil kracht verlenen. En daarom zijn er ook allerlei Bijbelse aanmoedigingen om zijn aangezicht te zoeken. Onze kracht bij hem enzovoort. Om een welbehagelijk leven te leiden. Daar gaat het dus om. En die opdracht die moet je serieus nemen. Je kan niet zeggen, nou ik heb een keer de Heer Jezus vertrouwd en nou is dat weer even aan de kant en kan ik verder mijn eigen leven leiden. Nee, na het heilige avondmaal, als je gesmaakt hebt dat de Heer goed is, dan wil je dat ook. Want dan weet je, net als Paulus, dat dat verreweg het beste voor jou is. En is dat niet altijd gemakkelijk, Maar als dat een gevecht dat de moeite waard is om aan te gaan. Want aan het eind van die strijd, en Paulus noemt op andere plaatsen ook een wedloop, zoals we dat vanmorgen gezien hebben, en dat is afzien, als je moet trainen, maandenlang voordat je hard gaat rennen. Praat maar met atleten die meedoen met de Olympische Spelen. Dat is een programma van jaren wat ze doorlopen. En vaak zijn ze al begonnen toen ze 3 of 4 waren. Hele lange tijd van voorbereiding. En dan is het ook nog moeilijk, want dan heb je al die andere atleten. En wie zal de snelste zijn? Moet je ook heel veel moeite doen om die paar honderdste van een seconde, zoals het tegenwoordig is, de anderen voor te blijven. Komt niet vanzelf. Dat is training, dat is afzien. Dus daarvoor moet je in de leerschool van het geloof. En het allerbelangrijkste waarvoor je dan moet trainen, zegt Paulus, is zelfverloochening. We hebben er vanmorgen ook iets van geproefd in hoe het niet moest. Dat je kan gaan beroemen op je stamboom uit Israël. Benjamin, Hebreeën uit Hebreeën, Farizeeën, noem het maar op. Nee, zo moet het niet. Je moet niet belangrijk zijn in eigen ogen, het niet op je eigen daden bouwen. Niet op hoeveel keer het de afgelopen week goed of mis ging. Maar juist op de Heer Jezus. En daarbij ook jezelf verloochenen. Dat is een moeilijk woord voor jezelf op de tweede of de derde plaats zetten. En dan toch niet doen wat je eigenlijk zou willen doen. Het is de lijdenstijd, dat is traditioneel ook de vastentijd. Nou, we houden bijna allemaal wel van lekker eten. Ik ben ook weer fijn ontvangen vandaag hier op Urk. Maar er zijn perioden in je leven, tijden van rouw of tijden van geestelijke uitdaging, dat je afziet van eten en drinken om het lichaam en zijn begeerte te kruisigen en daarmee te laten zien aan de Heere God dat je echt voor Hem wil leven en dat al het aardse je dwars zit en dat je op de hemel gericht bent. Is iets wat we kwijt zijn geraakt. Ik heb de afgelopen jaren heb ik avonden met Teling gelezen van dominee Golverdingen. Willem Teling, dat was een Nederlandse dominee uit de 18e eeuw, deel 17e geloof ik. Die ging ook vasten. Bij verschillende gelegenheden. Een van de gelegenheden die ik me herinner was dat er een gedwongen huwelijk was in de gemeente waar hij dan was. Ik denk dat het in Zeeland was. Dan ging hij en de kerkenraad een dag lang vasten. En een dag lang vasten bij Willem Teling, dat was geen eten en geen drinken. Om zich te verootmoedigen voor de Heere. Met de Heere, waar zijn wij geestelijk tekortgeschoten? Dat dit soort dingen plaatsvinden in onze gemeente, hoe kunnen we uw aangezicht, uw kracht zoeken, zodat dat er weer een geestelijke motor komt en dat we weer op u gericht zijn en niet voor deze wereld leven. Niet alleen, maar samen, ook als broeders en zusters vallen, zijn we dan zo betrokken als Willem Teling dat we ons eten en drinken laten staan. Ja, dat is een stuk van zelfverloochening. Paulus die houdt ons een heleboel voor, maar het mooie wat hij hier zo zegt, nadat hij de gemeente dan aangemoedigd heeft om dingen eensgezind te doen, dezelfde liefde te hebben, van één gemoed en van één gevoelen te zijn, dan zegt hij heel praktisch, doet geen ding door twisting of door ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een den ander uitnemender dan zichzelven. En ieder zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde, tot den dood, ja den dood des kruises. Ja, dat is moeilijk als dat ons voorbeeld is op aarde. Dan strijdt dat met hoe het in de wereld gaat. Met hoe we graag haantje de voorste willen zijn, dat je er toch net even moeite moet doen om ertussen te komen, want anders dan kom je ook nergens. Gezindheid van onze tijd. Paulus zegt, daar moeten we vanaf. Dat is niet normaal, omdat het hier bij ons in Nederland normaal geworden is. Als christen mag het niet. Je moet jezelf verloochenen, eerst naar de behoeften van de ander kijken en dan naar jezelf. Ja, dat is een jarenlange leerschool. Dat is iets wat voor ons dominees ook moeilijk is. Daar strijd je mee tot de dag van je dood, maar dat is wel hoe we als christenen en als gemeente in het leven moeten staan. Paulus zegt dat, moet. Geen ding door twisting doen, niet erover ruzie gaan maken, als je weet wat goed is. Of ijdele eer, kunnen we natuurlijk ook in de kerk hebben, dat we soort met van rangorde gaan werken en dingen gaan doen, omdat de mensen meekijken. We weten wat hier gewaardeerd wordt en wat daar niet. Op zekere hoogte moet je daar rekening mee houden, omdat je ook niet onnodig broeders en zusters aanstoot wil geven. Als predikant probeer ik dat ook te doen. In het buitenland, in Australië, in diverse gemeenten waar ik voor ging. Ja, dan mocht je echt niet langer dan 25 minuten preken. Dus dan doe je dat niet. En hier is soms het omgekeerde het geval, dat de kerkenraad of de gemeente toch echt wel van de predikant verwacht dat hij normaal gesproken 3 kwartier preekt, want anders dan was het, nou heeft de dominee zijn werk toch niet goed gedaan of zo. En dan hou je daar rekening mee als predikant. En dan informeer je een beetje, hoe gaat dat nou hier, of het op Urk dan erg zou wezen als het een keertje wat korter doet. Nou, dat is gelukkig niet erg, dus vanavond dan doe je het een beetje korter met de preek. Dus in die zin hou je ook rekening met elkaar en doe je dat ook als predikant en probeer je geen onnodig aanstoot te geven. Want over de hele wereld heen zijn verschillende gewoonten en binnen families, en u kent dat binnen de rijke verscheidenheid van Urk ook. Het gaat erom dat we dezelfde Heer Jezus volgen en zijn geboden en elkaar daartoe aanmoedigen. En wat voor kleurstropdas we dan daarbij dragen of wat dan ook, dat zijn dan ondergeschikte zaken. Het gaat erom, om het doel, om de Heer te volgen, om die 10 geboden. En nog belangrijker, om het welzijn van onze broeder en zuster op het oog te hebben. En dan ben je soms geduldiger met iemand die nog maar net begint als christen, dan met iemand die van beter zou moeten weten. En zelfs dan de ander uitnemender dan jezelf achten. Ja, dat is voor ons allemaal moeilijk. Want stiekem, diep in je hart, vind je jezelf toch wel heel belangrijk, of niet? Nou, dat is ook wel zo, want jij zit in dit lichaam van jou en het is jouw leven. Maar nou zegt de Heer Jezus, nou moet je niet jezelf het allerbelangrijkste vinden. Maar God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat horen jullie elke zondagmorgen. Dat is het allerbelangrijkste. Daarmee wordt eigenlijk het hele Oude Testament samengevat. De Heere God boven alles en dan je naaste als jezelf. En dan later in Galaten, dan zegt Paulus dat nog op een manier van je naaste liefhebben als jezelf. Daarmee vervul je de hele wet en de profeten. Anderen doen zoals je zelf graag behandeld zou willen worden. Het mooiste voorbeeld wat ik daarvan gekregen heb is van mijn schoonmoeder. Ik heb een Zuid-Afrikaanse schoonmoeder. En die spreekt behalve Afrikaans ook heel goed Engels. En ze heeft als meisje op een Engelse kostschool gezeten. In de buurt van Kaapstad. En bij die kostschool leerden de leerlingen praktisch dat grote gebod uitoefenen. Hoe dan, vraag je? Nou, bij een kostschool dan moet je ook slapen. Dus dan ga je door de week schijn naartoe en heb je je eigen bed en heb je 3 maaltijden per dag. En als je dan zo samen met de andere leerlingen aan tafel zit, dan was de regel dat je niet mag vragen en al helemaal niet zo voor iemand langs de sjem grijpen of wat anders, zoals we dat hier in Nederland vaak doen. Nee, dat is onbeleefd. Dan ga je over het bord half van iemand anders heen. Doe je toch niet? Nee, niet in dat soort beschaving. Dus wat moesten de leerlingen doen? Ze moesten kijken naar de behoeften van de andere mensen aan tafel. Hé, is die bezig? Heeft een broodje? Heeft die al boter? Oh, kan ik de boter even aangeven? En bij jou moet er iets op. Kan ik misschien de pindakaas of de jam? Dat is een prachtig voorbeeld van de ander uitnemender achter dan jezelf en zien op de behoeften van je naaste. Hé, wat kan ik voor jou betekenen? En dat kan je op school natuurlijk ook doen. Als er een nieuwe leerling in de klas komt omdat ze vader en moeder verhuisd zijn naar de Urk, dan kan je moeite doen om eens een praatje met hem te gaan maken. Niet dat iedereen zo staat en oh, dat is een vreemde jongen daar. Nee, dan ga je juist een praatje met hem maken en dan vraag je, hé, waar kom jij vandaan en hou je van voetballen? En op die manier betrekken we elkaar. En zo ga je dat in de kerk doen ook met bijbelstudie en met jeugdwerk en met andere zaken. En als je met die gezindheid gaat, en dan kan de ander ook meteen zien, hé, is er eerlijk iemand, die heeft geen contact met mij om dat mijn vader belangrijk is of omdat hij iets met mij wil bereiken. Nee, hij ziet mij staan als naaste en hij meent het echt wie ik ook al ben, zonder onderscheid. Dat is mooi. Wel moeilijk en dan hebben wij een beetje extra motivering nodig. En dan zegt Paulus, hoe krijg je die motivering om dat dan toch te doen? Om jezelf weg te cijferen en te verloochenen. En dan zoals Paulus daar in de gevangenis te zitten, want hij geeft het voorbeeld. En dan toch te vertrouwen dat het uiteindelijk goed gaat komen. En dat, zoals we vanmorgen gelezen hebben, de zachtmoedige en niet de ellebogenwerkers de aarde zullen beërven. Het is ook een zaak van geloof, jezelf verloochenen. Dat goed gaat aflopen met jou. En dat de Heere dat allemaal in de hand heeft. Als je zelf een stapje terug staat en in de eerste plaats op de belangen van anderen ziet. Waarom zou je dat doen? Nou, Paulus die zegt, de eerste reden waarom je dat zou moeten doen is het voorbeeld van de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf verloochend. Hij was God van eeuwigheid af. We hebben het gehoord uit de geloofsbelijdenis van Nicea. Als je dat dan aflegt en mens wordt en jezelf ontledigt, nou dieper kan je niet gaan. En dan komt Pontius Pilatus het lijden bij. Christus is ons voorbeeld. Hij heeft zich vernederd tot de dood toe, de dood des kruises. In de tweede plaats zien we het ook bij de apostel Paulus. Dat is een praktisch voorbeeld bij hem. Hij zit daar in de gevangenis, heeft eigenlijk alles van zijn carrière opgegeven Praktisch kunnen de mensen het in Paulus zien dat dit iets is waarin hij gelooft en dat het zo werkt. En 2000 jaar later kunnen we zien dat het gewerkt heeft. Want Paulus, die in zijn nederig dienstwerk tot in de gevangenis toe afdaalde, is vandaag nog tot zegen, tot in Urk toe. Binnen de raad van de Heere. Nou, dat is toch prachtig. In de derde plaats moeten we het doen omdat de Heere het zegt. Hij is onze Heere. En als de Heere Jezus het gebiedt, dan moet je het doen. Tot slot twee praktische opmerkingen. U heeft twee namen zien terugkomen in dit Bijbelgedeelte. Eén is van Timotheus. Van een heel aantal weken geleden weten we dat Paulus die op bijzondere wijze ontmoet had en dat hij veel voor zijn bediening betekende. Timotheus, dat is iemand waarvan we kunnen leren praktisch, als kerkraad ook, hoe belangrijk het is om in de gemeente communicatie te hebben. Denk u zelf in, Filippi, de gevangenis in Rome, heel eind weg, geen telefoon, geen telegraaf, geen gewone postverbinding. Maar als je wil weten hoe het gaat met Paulus, dan moet je informatie krijgen. En als Paulus intelligent wil bidden voor de gemeente, dan moet hij er ook van weten. En op afstand dan ontstaan heel gauw misverstanden. En daarom wordt Timotheus gestuurd. Voor het effectieve samen bidden en geestelijke samenstaan. En ook praktisch zo dat ze de laatste dingen van elkaar weten, omdat ze betrokken op elkaar zijn als broeders en zusters. Dat is belangrijk, ook in de kerk nu. Dan die hele moeilijke naam, Epaphroditus. Dat is de Romeinse versie hier. Ik denk dat het Grieks Epaphras is. Dat is een meneer die vanuit Filippi gestuurd werd om te voorzien in de praktische behoeften van Paulus. Want de dominee die had, ja, als je toen in de gevangenis zat, dan is dat anders dan nou in Nederland. Dan krijg je 3 keer per dag maaltijden, heb je een bed en wordt er voor je gezorgd enzovoorts. In de gevangenis toen moest familie en vrienden heel veel voor dingen zorgen als het goed moest blijven gaan met iemand in de gevangenis. En Epaphras is daarvan de persoonlijking. Niemand uit al die gemeenten waarin Paulus gepreekt had, die ging, maar Epaphras, die deed het. Uitgezonden door Filippi, ging hij voorzien in de praktische kant van de bediening. Want die is er ook, een kerk die moet draaien, er is een kerkgebouw, allerlei praktische zaken die geregeld en betaald moeten worden. En dat moet zorgvuldig aandacht krijgen. Want als je dat als kerk niet doet, als je Epaphras niet zendt, dan zit Paulus in de honger en de verdrukking en gaan er allerlei dingen mis in het koninkrijk van God. Maar de allerbelangrijkste les vanavond om te onthouden is dat je niet bang hoeft te zijn om af en toe eens de tweede of de derde plaats in te nemen. Dat anderen even in het koninkrijk van God, daar mogen ze je inhalen, want je bent samen op weg. We moeten allemaal bij die eindstrijd komen. En dan moet je elkaar juist helpen om hard te leren rennen. En als de ander even niet kan, dan moet je even wat langzamer en bij de hand nemen. Onthoud het voorbeeld van de tafel in het kosthuis in Zuid-Afrika, in het internaat. Kijken naar de belangen van je naaste. Amen.